Goedemorgen. Moederdag. Ja, hele schakering van berichten kwamen binnen. En ik vind het altijd wel weer knap van die leraressen of diegene van de lagere school en van de crèches die toch maar altijd weer op die prachtigste ideeën komen. Mijn dochter heeft van haar kind van haar zoontje prachtige rietjes in een glas gekregen, als een soort bloemenhart. En op een gegeven moment bloemetjes op rietjes geplakt. En toen daarop geschreven, jij bent mijn favorietje. Je moet er maar opkomen. Ik vind dat zo knap, hè. Ja, ja. En dan kwam binnen en die zei, jij bent ons knoopje. Je houdt de boel bij elkaar. Nou, daar zit een hele schakering in, maar daar zit een grote grond van waarheid in. Ja, mooi. We gaan samen naar Handelingen hoofdstuk 7. Ik ga het met u over Jozef hebben. Dat komt eigenlijk door de hele afgelopen periode van de sprekers die we gehad hebben. En het begon met broeder Haverkamp, Jozef leeft. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Het tweede was broeder Darnel en die zei, God bepaalt hoe hij wordt aanbeden. Toen kwam onze broeder Douma. Ja, ik heb hem, Douma. Een oude jas en een nieuwe jas. Jerry Thuis die zei, het gaat het hebben over karaktervorming. En ik wil eigenlijk daarmee doorgaan. Vorming van je karakter. En daarom wil ik graag lezen Handelingen hoofdstuk 7 met u. Vers 9 tot en met 16 waar het over Jozef gaat. En dan een versje wat ik vanmorgen in de stille tijd las. En ik dacht, hé, daar zijn heel wat overeenkomsten ook in het leven van Jozef. En daarom ook een klein stukje uit Deuteronomium 32. Maar eerst Handelingen 7, vers 9 tot 16. En de aartsvaders die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem. Dat weet je natuurlijk vanuit Gods woord wel. Maar ik wil u toch even zeggen dat Jozef dat woord helemaal niet had, want er was nog niets op schrift gesteld. Dus hij leefde van datgene wat hij gehoord had van zijn voorouders. En daarop richtte hij zich. Het is ook goed, er staat wel en God was met hem. Wij weten dat God met ons is omdat hij het gezegd heeft. En daarom is het ook goed om ons dat te realiseren. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. Dan heb ik het over, hij was 17 jaar toen hij door zijn broers verkocht werd. En hij was 30 toen hij gepresenteerd werd om de droom uit te leggen. Dat was dus 13 jaar later. Er staat maar in één vers, maar het is wel goed om ons te realiseren. Die vorming heeft dus nog wel een aardig tijdje geduurd. Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. En er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en Kanaan en grote benauwdheid. En onze vaderen vonden geen voedsel. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er de eerste keer op uit. Bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend. En de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. En Jozef stuurde hen terug, liet zijn vader Jacob halen. Nou, dat was de prediking van onze broeder Aad Haverkamp. En heel zijn familie, die uit 75 zielen bestond. En Jacob kwam in Egypte en hij stierf. Hij zelf en onze vaderen. En ze werden overgebracht naar Sichem. en in het graf gelegd dat Abraham voor een geldbedrag van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. Zover de schriftlezing. En dan door naar Deuteronomium hoofdstuk 32. Die kwam er zomaar vanmorgen even door, omdat het een stille tijdtekst was van mij vanmorgen. En u kent misschien het leven van een arend wel. Zoals een arend, vers 11 van Deuteronomium. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft. Dat opwekken betekent ook, hij gooit als het ware zijn jongen uit dat nest. En hij dwingt ze als het ware te vliegen. Ze moeten leren op eigen benen te staan. En je zou kunnen zeggen dat Jozef op een bepaalde manier door de Heere God uit zijn vaders huis gedwongen werd om iets te doen, te leren. Een paar dagen geleden ging het over stilte van mensen die alleen gezet zijn. Ik leer er ongelooflijk veel van, omdat God mensen alleen zet. En dat dat alleen zijn ongelooflijk belangrijk is. En ook voor u en voor mij, in voorbereiding op van wat ik vanmorgen met u wil delen, één gebeurtenis rondom het gebed. Dat heeft me enorm aangesproken, omdat het een van de dingen is die door ons als gelovigen het meest verwaarloosd wordt. Ik neem mezelf als eerste, dus ik zeg u heel eerlijk, het gebedsleven wordt door ons het meest verwaarloosd. Er zijn maar enkele die van hun gebedsleven heel duidelijk een basis voeren en heel concreet. Heel veel zendelingen zeggen ook vaak om 5 uur opgestaan te zijn en 2 uur in de stilte voor God het woord lazen. De geschiedenis die daarbij hoorde, lees ik aan u voor. Een godsvrezende Armeense christen stuurde wat koopwaar naar een verre stad. Er waren geen spoorwegen in dat deel van het land en omdat het een waardevolle partij goederen ging, vergezelde de koopman zelf de karavaan. Dergelijke karavanen kamperen gewoonlijk 's nachts en dit is een geschikt moment voor de struikrovers die hun brood verdienen door karavanen aan te vallen, om ongemerkt de kampeerders te beroven. Op het gekozen tijdstip onder dekking van de nacht kwamen er mensen dichterbij. Alles was vreemd stil. Er leken geen bewakers te zijn. Maar terwijl ze dichterbij kwamen, kun je hun verbazing voorstellen toen ze hoge muren ontdekten waar nog nooit muren hadden gestaan. De volgende nacht vonden ze dezelfde onbegaanbare muren. Maar de derde nacht vonden ze diezelfde muren, maar er zaten gaten in, waardoor de overvallers binnenkwamen. De kapitein van de plunderende bende was zo bang voor het mysterie dat hij de Armeniër wakker maakte en vroeg wat het betekende. En hij vertelde hoe zijn bende hem was gevolgd met de bedoeling hem te beroven. En hoe ze de eerste en de tweede nacht hoge muren rond de karavaan hadden gevonden. Maar deze nacht waren ze erin geslaagd via bressen binnen te komen. Als jij ons het geheim van dit alles wil vertellen, dan zullen we je verder niet meer lastigvallen, zei de aanvoerder van de rovers. En de koopman zelf was verbaasd. Hij dacht na en er zijn mijn vrienden. Ik heb niets gedaan om muren om me heen te kunnen laten optrekken. Het enige wat ik doe is elke avond bidden, waarbij ik mezelf en degene die met mij zijn aan God toevertrouw. Ik vertrouw volledig op hem om mij van alle kwaad te behoeden. Maar vannacht heb ik, omdat ik erg moe was en slaperig was, een nogal halfslachtig gebed uitgesproken. Dat moet de reden zijn dat je mocht doorbreken. De overvallers waren overweldigend. En in dat gesprek, daar, hebben zij de Heer Jezus Christus aanvaard. Het is een echt waar geworden de geschiedenis. Maar het zegt iets over gebedsleven. We hebben een lied teruggezongen dat Satan uiteindelijk bezig is om ons kapot te maken. En als de Heere mensen in een alleen zijn wil sterken, wil bemoedigen, wil bekwamen, dwars door alle moeilijkheden heen, dan geeft dat iets aan dat God ons wil bekwamen, ons karakter wil vormen. Zoals ook die arend die dat nest en die jongen eruit gooit. En ze als het ware leert vliegen. Je denkt, ja, dat is nou geen God van liefde die je kind uit een nest gooit. Maar als we het realiseren, dat God zegt, je bent gemaakt om te vliegen. Je bent gemaakt om te zweven. En ik wil jou leren afhankelijk te zijn van de thermiek die ik creëer in jou en ook mijn leven. En daarom is ook Jozef eigenlijk een fantastisch, prachtig voorbeeld. En daarom ga ik daar ook graag met u over door. Karaktervorming. Het is dus een overwinning van tegenslagen die je in je leven kunt krijgen. En hoe ga je om met tegenslagen? Het leven van u en mij staat heel duidelijk in verbinding met de Heer Jezus Christus. Dat is duidelijk. Gods leiding is absoluut in ons leven belangrijk dat we ons dat realiseren. Bij het volk van Israël was dat de wolkolom en God ging voor. En als de wolkolom stopte en die 's nachts vuurkolom werd, dan wist je, hier moet ik rusten. Gods leiding is ook in uw en mijn leven duidelijk. Hebreeënbrief zegt dat ook heel duidelijk. Maar ook ik ben met u alle de dagen. Hij is er. Gelooft u dat? Ook als u het moeilijk krijgt. Ook als u het niet meer ziet zitten. Vertrouw op de Heere met je. En steun. Ken hem in al uw wegen. Dat is het woord. Spreuken 3, 5 en 6. Ja, mooi. Vertrouw. Dat vertrouwen wordt soms beschaamd. Echt waar. En daarom is het ook goed en belangrijk ons te realiseren dat God ons leidt, voortdurend leidt tot een bestemming. De Filippenzenbrief zegt, wat hij in u en mij begonnen is, dat zal hij voleindigen. Bent u daarvan overtuigd? Dat het niet maar een momentopname is dat God, nee, God is voortdurend bezig u te sturen en daar te brengen waar hij u hebben wil. Laat u dat toe. Bent u zich daarvan bewust? Stemmen wij ons leven af op hem? Daarom is gebed zo belangrijk. Om te weten, Heer, niet wat ik wil, maar wat u wil, zal geschieden. Niet meer ik leef, maar u leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, dan leef ik dat door het geloof. In hem die zich voor mij heeft overgegeven en mij heeft lief gehad. Dat is de kern. Daar komt dus dat vertrouwen bij. Dat wil dus niet zeggen dat het een gemakkelijke weg is. Want God gaat alleen, en velen kan ik zo noemen, met wie alleen gezet zijn. Omdat God van plan is om door hem, haar iets te doen. En in het gebed is daar een afstemming, zoals je als het ware een viool hebt, en dat die voor het concert afgestemd moet worden op de juiste toonhoogte. En dan zeg ik niet dat je de dag moet beginnen, want voor sommige moeders met heel veel kinderen, die hebben het druk, die zijn moe. En die moeten er weer vroeg uit om die kinderen weer uit bed te halen, aan te kleden en naar school te sturen. En die zegt, ik doe het aan het eind van de avond. Maakt niet uit. Want anders gaan wij weer regeltjes stellen en dat moet je maar niet doen. We moeten een verhouding gaan krijgen met de Heere God. Een vertrouwelijke omgang. Dat is de basis. En voor mij heeft Jozef dat gehad. Maar het is gaan stormen in zijn leven. Hij kwam in aanraking, zoals ook Handelingen 7 zegt, met jaloezie. De jaloersheid. En zelfs zover, als we in Genesis dat lezen, de haat van zijn broers die hem zelfs wilde doden. Ruben wilde dat voorkomen. En Ruben is er aan werk gegaan, maar buiten Ruben om is Jozef verkocht. Wat een verdriet, wat een worstelingen. En ja, we hebben het gehoord in de prediking van onze broeder aan het Havenkamp. Hoe ga je terug, Jezus en Jozef leeft. Er gaat iets en is iets gaande in een leven dat je evalueert van jezelf. Het doel is nogmaals je dichter te brengen bij het leven met hem. 2 Korinthe 4 is daarvoor een geweldig hoofdstuk. Ik benoem het omdat ik heel veel teksten wel aangeef en ik kan ze wel lezen, maar dan kom ik niet bij punt 5. Dus het is even een overzicht. En als je dan ziet dat in 2 Korinthe 4 daar drie middelen zijn dat het licht heeft in je hart geschenen. En u kent de geschiedenis van Gideon wel. Die kreeg drie wapens mee. Welke drie wapens kreeg Gideon mee? Een bazuin. Een fakkel. En een kruik. Die kruik sloeg op het lichaam. Dat staat in 2 Korinthe 4. Dat licht wat in je hart geschenen hebt, is de fakkel. En de bazuin, dat is dat je het mag proclameren, dat je het mag laten zien, dat je het mag uiten, dat Christus Jezus jouw verlosser en zaligmaker en Heer is. U kunt het precies lezen in de geschiedenis van Gideon. Afhankelijk. Wat zijn dat voor wapens? Een fakkel, een kruik, broos vaatwerk en toch dat licht. Geeft je innerlijke kracht. Dat is de basis van dat leven om je dichter bij God te brengen. Geschiedenis van de discipelen. Ik neem u als voorbeeld om de eenvoudige reden, omdat deze momenten, eikmomenten in je leven vaak iets zeggen in omstandigheden waarin je verkeerde. En ik heb het wel eens verteld, dus dat ga ik nu niet doen, maar uit Markus 6, dat brood gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus. En dat brood gezegend wordt. En dat er een zendeling was die bij ons in de gemeente was en gebroken werd. Doordat hij twee ongelukkige kinderen kreeg. En hij wilde naar het oerwoud in Suriname. En hij dacht, daar gaat mijn roeping. Maar God brak, God zegende. En toen kon hij gegeven worden. Aan het oerwoud. Doordat hij gebroken was, samen met zijn vrouw en kinderen. Maar hij ontdekte in het oerwoud dat er zoveel kinderen waren die kwetsbaar, invalide waren. En door de twee kinderen die ze zelf hadden ontvangen, hadden ze een les geleerd om daar te kunnen werken. Met kinderen, met wat voor ziekte ook. Handicaps ook. En dan begrijpt u ook dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt dat hij zijn discipelen daarna dwong in een bootje te gaan. Waarom dwong hij? Kent u de vele waaroms in uw leven, mijn leven? Die vraag wordt niet altijd beantwoord, maar die wordt pas beantwoord als de adelaar, de jonge adelaar, aan het vliegen is. En gaat leren op God te vertrouwen. En dan kwam de storm. En ze moesten leren, daarna, toen hij over het water liep. En zei, ik ben. Jullie moeten meer vertrouwen op ik ben, klein gelovigen. Hebben jullie het wonder niet meegemaakt van de wonderbare spijziging? Waarom vertrouw je zo weinig op mij? Dat is een les. van 2 Korinthe 4. De dood werkt wel in mij, maar ook het leven, met een hoofdletter L. En de licht en de kracht die van binnenuit in u en mij werkt, dat is de kern van het leven met God. Ik ga dus nooit zeggen dat het leven, als je de Heer Jezus kent, dan gaat het leven nou... Hoe noemen ze dat? Het leven gaat over rode rozen. Maar we vergeten de doornen. En dat is de kern. Om tot zo'n prachtig iets te ontstaan, is verdrukking nodig. Dat willen we niet. Dat is begrijpelijk. Niemand wil dat. Maar God kastijdt zijn kinderen omdat hij ze... En kastijding heeft altijd te maken met opvoeding. Daarom staat er niet, God straft zijn kinderen. God kastijdt zijn kinderen. Dat heeft te maken met het richting geven aan de opvoeding die God je geeft. Dat was in algemene zin het belangrijkste. Door het groeien in karaktervorming. Hoe ga je met die karaktervorming om? Leven van Jozef, en die tekst ga ik wel met u lezen. De eerste is, waardoor kunnen tegenslagen plaatsvinden en een beproeving in die tegenslag. Dus die eerste is duidelijk te vinden in Genesis hoofdstuk 37. Hoofdstuk 37. En dan vers 28. En ik noem dat de beproeving van tegenslag. Nou hebben u en ik ook wel tegenslagen. En voordat ik dus dit ga lezen, nog even van de inleiding. Soms krijg je tegenslagen door eigen schuld. Je gaat je eigen weg. Zonder je aan de Heer op te dragen, je gaat je eigen weg. En je gaat een verkeerde weg. Je hebt een verkeerd voorbeeld misschien. Denk aan Gomer bijvoorbeeld, de vrouw van Hosea. Die ging haar eigen leven, ook als moeder, verliet haar kinderen. En dat heeft effect. Dat had ook, en ik kan dat rustig zeggen, het effect ook voor vele mensen die een verkeerde opvoeding hebben gehad van een verkeerde vader, die hun sloeg, die dronk, enzovoort. En langzamerhand willen ze niet zijn zoals hun vader en proberen dat ook te ontvluchten. Dus het kan door eigen schuld. Maar het kan ook door beproeving zijn, met het oog om opgevoed te worden, klaargemaakt te worden voor je toekomstige taak. En er is er nog één. Ook dat is het lied, Satan de Verzoeker. En ook dat is een kern waarin we dus daarom ook dicht bij hem moeten blijven. Goed, Genesis 37, vers 28. Dat is de eerste beproeving van tegenslag. Toen er Midianitische kooplieden voorbij komen en kwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put. En verkochten zij Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. En Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet meer in de put. En scheurde hij zijn kleren van rouw. Niet alle broeren dachten en deden hetzelfde. Maar het gaat nu over Jozef, tegenslag. In het gedeelte staat ook dat God met hem was. En dan zie je dus ook dat hij zich er bewust van was. Zijn wij bewust van het feit dat er beproevingen zijn in u en mijn leven? Zijn we ons er bewust van als het misgaat? Hij is de centrale persoon die in dat alles is. En als er iets gebeurt buiten uw wil om, waar u niets aan kunt doen, kunt u dan ook aanvaarden dat God soms dingen in uw leven toestaat waar je geen vat op kan hebben, maar dat je je realiseert dat God er dus mee bezig is en het toestaat dat het met u gebeurt. Omdat God bezig is dat alles te gebruiken voor misschien wel de tegenstander. Of de persoon die u haat. Of die jaloers op u is. God gebruikt tegenslagen. Realiseren we dat als er iets gebeurt buiten ons om, dat God het toelaat. En dat we dat in zijn hand kunnen leggen. Dat is een kern van een heel belangrijke waarheid. God zal, 1 Korinthe 10 vers 13, ons nooit iets laten ondergaan wat we niet aankunnen. En hij zal ook dat alles, ook de verlossing schenken. 1 Korinthe 10 vers 13. Dat hele leven van Israël is een voorbeeld van groei, van karaktervorming. God had Jozef lief, stond de dingen van zijn broers toe. Omdat het een ervaring was die deel uitmaakte van een veel groter plan. Dan begrijpt u ook dat als daar de broers de ontmoeting hebben en dat ze bang waren als hun vader sterft, dat Jozef wraak neemt, dit heeft God geleid en ten goede gekeerd. Dat overzien we niet, toen ook niet, toen hij 17 was. Maar dan zien we hoe het gaat gebeuren. Want hij was 30, 7 goede jaren, 37. En toen was daar na 2 jaar de ontmoeting met zijn broers. Dus u ziet, er gebeurt nog alles wat in dat leven van deze Jozef in tegenslagen. Een groter plan. God gebruikt u en mij. Door omstandigheden, door moeilijkheden, door pijn, door verdriet. De ene meer en de andere minder. De beproeving, en dat is de tweede, die kunnen we lezen in Genesis 39 vers 7. En ik noem dat de beproeving van het lichaam. Daar staat, en het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen. U weet hè, dat Jozef verkocht werd in Egypte aan Potifar. Hij was degene die uiteindelijk hoveling en de hoofd van de hovelingen en van de lijfwacht van de farao was. En langzamerhand werd hij ook vertrouwd. En Potifar gaf de regie over zijn hele huis. En dan gebeurt het volgende. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van de Heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde. En zei tegen de vrouw van zijn Heer, zie mijn Heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in, dag uit aansprak. Daar komt de verleiding elke keer. Tot in de treuren. En hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. En u kijkt uiteindelijk tenslotte dat zij hem bij zijn kleed pakte en zij slaapt met mij, maar hij liet vers 12 zijn kleed in haar hand achter en vluchtte en ging naar buiten. De reden van een valse beschuldiging aan Jozef. Hier hebben we weer zo'n beproeving. En ik denk dat we allemaal beproevingen kennen. Rens had wel eens het gezette van GSM. Hij betrok dat op geld, seks en macht. En dat is natuurlijk een gedachtegang ook die in het paradijs voorkwam. Want ook Adam en Eva zag. En je weet dus uiteindelijk geld, seks en macht. En voor mannen is seksualiteit. Vrouwen gaan meer af in de seksualiteit. Maar dat komt misschien wel morgen. Of om hun gevoel. Maar mannen door wat ze zien. En hoe ga je daarmee om? En iedereen heeft zo zijn zwakke plekken. We kunnen het boezemzonde noemen. Maar seksualiteit kan zeker een jonge christen, maar ook oudere christenen te pakken krijgen. Waar kijk je naar? Wat sta je toe? En het kan soms heel raar gaan, dat kan geld zijn, maar ook misschien een fruitautomaat. Ik had een oud-leerling, die was helemaal gek voor een fruitautomaat. En die ging elke avond ging hij naar binnen toe en dan had hij een fruitautomaat. En dan gooide hij al zijn verdiende geld erin. En op een gegeven moment werd hij christen. En hij zei, Henry, ik kan hier niet tegen. Wat moet ik doen? Ik zeg, dat hangt er vanaf welke weg je gaat. Hij zegt, nou, ik ga zo. Ik zeg, ja, dat is dus door die straat bij dat café. Ja, ik zeg, nou, het eerste les die je moet leren is die straat niet meer in te gaan. Toen zei hij, wat is dat nou voor een antwoord? Ik zeg, daar staat dat die kroeg waar jij je geld versprutst. Dus als je er misschien niet langs gaat, word je er niet aan herinnerd. Oh, ik ga even een fruitautomaat bevoorraden. Er zijn zoveel dingen waar je misschien aan vast kan zitten. Hij heeft die straat niet, is hier niet meer ingegaan. Hij is hem nooit meer ingegaan. Hij zegt, want ik heb het één keer geprobeerd en toen voelde ik het al terug. Vliet de begeerte der jonkheid, zegt Timotheus. En als iemand zegt, daar heb ik geen last van. Nou, dan wil ik toch wel eens een praatje met je maken hoe je dat doet. Nee, ik geloof dat Paulus een keer vertelde over een bijeenkomst van 500 mannen. En dat hij uiteindelijk zegt, wie heeft nooit naar porno gekeken? Nou, dat er bijna amper iemand zijn vinger opsteekt, want ze waren allemaal, hadden ze gekeken. We hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn. Maar we kennen onze zwakheden. Jozef ook. En hij kon maar één ding doen, en dat is vluchten. En dat vind ik het mooie in dit gedeelte. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. In die eerste situatie kon hij niets doen. Dat deden zijn broers voor hem. Hij kon wel tegensputteren, maar hier kon hij wel iets doen. En dat was vluchten. En dat is een verzoeking. En die komt op je af. En daarom is het ook goed om, nou, laat ik maar in het Nieuwe Testament 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Bekende gedeelte van de opname, maar we slaan soms wel eens vers 3 en 4 over. En ik zeg dit, ook voor jongen, maar ook voor grootouders. En voor ouders. Want het is bij veel jongens een groot probleem. De leegheid van hun leven geworden. En het is goed om open en eerlijk te zijn. Ook naar je kinderen toe. Wat staat hier? Vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Hier komt uiteindelijk de gehoorzaamheid naar voren. Gehoorzaam is beter dan welke offerande ook. Maar hij is soms heel zwaar. Geef je langzaam aan toe aan die lichamelijke begeerte. Dan zal die lichamelijke begeerte jou te pakken nemen. En daarom is het zo goed om dit te doen. Het is een wilsbeschikking. Je moet jezelf onthouden. En als je die zwakheid in je ziet, bid daarvoor, maar vlucht ervoor weg. Dat is de les die ook Jozef aan u en mij geleerd heeft. En het is niet makkelijk. Wat voor moeite het mij gekost heeft om van het roken af te komen. Op een gegeven moment had ik dus geen sigaret meer, maar de sigaret mij. En dan zou je zeggen, ja, dat was voor je christentijd. Nee. En dan moet je er vanaf komen. En ik weet niet hoe dat met u gegaan is, maar het was heel moeilijk. En ik heb ook gewoon gezegd, Heer, wilt u mijn gedachten veranderen en die sigaret laten verdwijnen? Dat heeft de Heer op een bijzondere manier gedaan. Want als die sigaret erin gebleven was, nou, dan had ik weer gauw een pakje gekocht. Het is een strijd, vlucht er van weg. Fruitautomaat, vlucht er van weg. Ieder mens heeft zijn zwakheden. En in die zwakheden heb je de kracht van God nodig. En daarom gaat God in mij dit uitwerken, in u uitwerken. Maar het is een verleiding. We gaan weer terug naar Genesis. En dan is het de derde tegenslag, de beproeving van de ziel. En daarvoor ga ik naar Genesis 40. Genesis 40. Hij had natuurlijk op een gegeven moment die schenker en die bakker. En als u zegt, nou, die geschiedenis ken ik niet, moet u gewoon eens thuis lezen op een regenachtige dag. Of voordat u naar bed, lees het gewoon. Geen punt, het hele leven van wat daar plaats heeft gevonden, kan ons onderwijzen. En dan zien we in vers 15, als hij de dromen uitgelegd heeft, dan zegt hij het volgende. Beproeving van je ziel. En dan zegt hij tegen die twee, die bakker en die schenker, en hij legt de dromen uit, dan zegt hij, want ik ben, vers 15, met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier in die gevangenis heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Ach, ik ben zo zielig. Ik vertaal het maar even als, ik ben zo zielig. Alles loopt tegen. Ik ben zo zielig. Of ik ellendig mens. Maar het kan ons allemaal te pakken krijgen. Ik heb wel eens een prediking gehad over de Filippense brief en ik heb daar gebruik van gemaakt van dom zeg. Weet u wel, de letters D, O, M en Z. De D van wat kan mij van blijdschap afhouden? In mijn depressiviteit bijvoorbeeld. Nou, dingen, omstandigheden, de M van mensen en de Z van zorgen. En je zou de E nog kunnen zeggen van egoïsme. Nou, je kunt ook nog wel voor de letter G nog iets bedenken. Geld. Maar er zijn dingen die je innerlijk leven van je ziel duidelijk dat God zegt, vertrouw mij. In die situatie zegt God ook, ik ben met je. Hij heeft geen Bijbeltje. Hij had alleen dingen gehoord van wie God was. Het was goed doorgegeven. Hij wist dat hij niet op die verleiding van die vrouw in moest gaan. Hij zit daar en hij weet, God staat het dus toe. Hij zal er een bedoeling mee hebben. Welke, dat weet ik niet. Maar dat is hem later duidelijk geworden. En dan legt hij de dromen uit en dan zegt hij, willen jullie aan me denken als één, namelijk de bakker vrijkomt. Wil je aan me denken? Of de schenker komt vrij. En die schenker die wacht ook nog een tijdje. Voordat hij het aan de farao zegt. En daarom is het ook reëel dat God met je is. En dat God uiteindelijk ook de oplossing zal geven. Dat is moeilijk als je erin zit. Maar het leven van Jozef is voor mij daarin een geweldig voorbeeld geweest. Aanvaarding dat je het moet ondergaan en dat God er een bedoeling mee heeft. Dat is een van de moeilijke dingen in het feit dat je er niks aan kan doen. En dat het zo in je leven kan gebeuren. En dan nog een van de moeilijkste dingen in zo'n periode. Maar voor mij een ongelofelijke les, ook in het leven van Jozef. Blijf trouw bezig in datgene wat je bij machten bent om te doen. Blijf trouw bezig in datgene wat je bij machten bent om te doen. Ondanks die tegenslagen, ondanks die donkerte in je leven. Ondanks dat je misschien in die tunnel zit, dat je door een bocht heen moet om het licht weer te kunnen zien. Vertrouw op Hem. En de ene heeft dat veel erger dan ik. Sommigen nemen hun moeilijkheden mee naar bed en ik ben zo dankbaar dat ik mijn moeilijkheden als ik naar bed ga naast mijn bed neergooi. En als ik wakker word dan vraag ik, ligt het er nog? Nee, het ligt er niet meer. En dan, dat heb ik in mijn karakter. Dat is een voorrecht. Soms ligt het er wel. En dan moet ik ermee door en verder. En hoe ga ik daarmee om? Maar als je emotioneel bent en als die donkerte op je afkomt, hoe ga je daarmee om? En ik kan me eigenlijk één, in welke situatie ook, leer op God te vertrouwen. Dat Hij misschien dat in jou gesteld heeft, maar om je rijkdom te geven, op rijkdom, om je te stellen in het licht. Te vertrouwen op Hem. Hoe moeilijk dat ook is. Want ik doorgrond niet wat mensen die depressief zijn, wat die moeten doormaken. Ik herken het niet. Ik weet niet wat het is. Maar als je het hebt, vertrouw op de Heere God. En leg jezelf volkomen in zijn handen. En het werd hem een beetje te veel. De beproeving van zijn ziel. Spanningen in zijn leven. Er was hem onrecht aangedaan. En toch gaat God zijn weg. In de donkerste diepte van je leven misschien. Maar ik ben daar het moeilijkste in om dat uit te leggen, omdat ik het niet in mezelf herken. Maar dat het er is, is zeker. En hoe ga je daarmee om? Misschien moet Rens daar eens wat meer over kunnen zeggen. Het is een beroep, toch Rens? Ja. Maar het is moeilijk, het is zwaar, het vergt tijd, maar het is wel belangrijk om daar eens voor te bidden. Een vierde beproeving, dan gaan we naar Genesis 41. Genesis 41. Ik zou er veel over kunnen zeggen, maar ik noem het beproeving in voorspoed. En ik lees eerst de versen uit Genesis 41, vers 41 tot en met 43. Verder zei Farao tegen Jozef, zie, ik stel u, nadat hij de droom heeft uitgelegd, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken. Hij hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij riepen voor hem uit, kniel! En zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En ik heb daar boven gezet beproeving in voorspoed. Want wat zou u doen? Ik weet niet wat het eerste in mijn gedachten komt als ik in deze positie zou komen. Dat ik direct naar Potifar zou gaan. Of zou u dat niet doen? We zullen hem even een lesje leren. Ik zal die vrouw ook eventjes bij me roepen. Of misschien gaan we even op de koffie, op visite, om die twee eens even bij elkaar te zetten wat ze me geflikt hebben. Hoe ga je met dit soort dingen om? ja, God kent ook mij en God kent ook Israël. En zij ook heel duidelijk bepaalde dingen in voorspoed. En dan gaan we even naar Deuteronomium 6. Want ook daar kunnen we weer een les uit leren, net als die adelaar, maar uit Deuteronomium 6, vers 10 tot 13. Deuteronomium 6. Prachtig gedeelte. Maar dan vers 10. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten en verzadigd bent, wees dan op uw hoede, dat u de Heere die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heer uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Dat mag natuurlijk niet, maar het is wel goed om u te realiseren hoe dat werkt. Beproeving in voorspoed. Hoe ga je daarmee om? Psalm 139, Spreuken. Het staat er allemaal in. Zet je hart er niet op. Een les voor mensen die het goed gaat. En die vaak op het geld zien. En net een Dagobert Duk worden. Met dollartekens in hun ogen. Als je het niet hebt, dan moet je vaak worstelen om rond te kunnen komen. Er zijn 1 miljoen in Nederland nu. Hoe ga ik ermee om? En als je in Amsterdam loopt, dan zeggen ze altijd, kunt u me geld geven? Dan denk ik, nee, ik wil je wel een boterham of een broodje met spul geven. Maar geld geef ik je niet, want je koopt er drugs voor. Dus waarmee voed je het? Hoe werkt dat? Dus vandaar dat het ook belangrijk is in die voorspoed. Ook datgene van de Heer te verwachten. In die voorspoed. En God gebruikt deze jonge man die gevoed is in die gevangenis. In het onrecht wat hem is aangedaan. Is klaargemaakt voor de dag dat hij de 7 vette en de 7 magere jaren moest rondkomen. Vijfde. Daar hoef ik niet zoveel aandacht om te besteden, want dat is de beproeving van je onderbewustzijn. En daar heeft ook onze broeder Havenkamp het over gehad en dat deed mij ook aan deze geschiedenis denken. Want dat staat in hoofdstuk 45, vers 50. Nee, hoofdstuk 45, maar ik wil naar Genesis hoofdstuk 50. Daar heb je dat onderbewustzijn, vers 19 tot 21. U kent dat gedeelte wel, omdat hij het ook besproken heeft. Vers 19 tot en met 21. Jozef en zijn broers, dat gedeelte. En dan vers 19 tot 21. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te behouden. Nu dan wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. In je onderbewustzijn kunnen heel wat dingen gebeuren. Vergeven, vergeten is een belangrijk onderdeel daaraan. Als je dat niet vergeeft, dan komt er iets opzetten En ik zal het nooit vergeten, mijn broer woonde in Spanje. En heel veel Nederlanders woonden in Spanje. En die had hij dus ook als buurman. Maar deze man was een enorme chagrijn. Hij had ongeveer 8 kinderen. Maar hij had met alle 8 kinderen ruzie. Hij was dus alleen en tegen mijn broer begon hij constant te klagen en te verbitteren. En ik had een gesprek met mijn broer daarover en toen zei hij, hoe kom ik hier vanaf? Hij zegt die Bijbel daar iets over? Ik zei, ja, die zegt er wel iets over en daar moet je misschien op aanspreken. Dus ik heb hem toen de tekst gegeven uit Hebreeën 12. Dus dat gaan we lezen. Hebreeën hoofdstuk 12. U kent de geschiedenis wel. Maar ik lees het u voor. En mijn broer zei, die ga ik opschrijven. En ik ga een praatje met hem houden. Ik zei, nou ga er maar eerst voor bidden. Wat staat daar? Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Er is geen ontmoeting als er geen vrede in het hart is. En als jij als christen zijnde je vrede kwijt bent, dan wordt het tijd dat je stilgezet wordt. En dat je stil bent en dat je eens gaat nadenken. Wat is er met me aan de hand? Hoe zit ik in elkaar? En wat dan? Dan staat er, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. Onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Als je een chagrijn bent, zoals ook die vader. Zijn kinderen hebben allemaal afscheid van hem genomen. Hij moest niks van zijn kinderen hebben. En die kinderen konden geen toegang, toenadering vinden. Hij moest ze niet meer hebben. En toen zijn vrouw overleed, werd het natuurlijk alleen nog maar veel erger. Want nu moesten zijn kinderen op de begrafenis komen. Er gaat heel wat door zo'n man heen. Ieder mens heeft zijn verleden. Maar de Bijbel zegt wel, dit is een kern van wat in je onderbewustzijn een beproeving kan worden. En dat je van de genade kan vervallen door negatief te denken. Een les. Hoe overwin je tegenslagen? Nou, soms moet je net als Gomer je schuld belijden. Soms moet je zeggen, Heer, net als Jozef, vertrouw ik op u. Met mijn ganse hart. En steun niet meer op mijn eigen inzichten. Maar ik kom in stilte. En ik wil de dag bij u brengen. Zoals die Armeense koopman met die karavaan. En soms komt het even niet uit. Blijf bidden. Wees daar sterk in. Het gebed is de motor van de kracht van je geestelijk leven. Ga in de stilte. Met de levende en waarachtige God. Maak daar tijd voor vrij. In die stilte. Zoals een Elia, maar ook de Heer Jezus die het elke keer zocht. Werd hij gesterkt. Door het contact met de Vader. Bid en waakt. En dat is een belangrijke les. Ook voor de gemeente. Daarom is het ook goed. Om dit alles bij de Heer te brengen. Waarom krijg ik tegenslagen? En vandaar dat het ook, ja, ik het fijn vond, naar aanleiding ook van de predikingen die we gehad hebben. Karaktervorming. Maar ook waardoor tegenslagen komen. Beproevingen in die tegenslagen. Beproeving ook in je lichaam. En beproeving van je ziel. Beproeving in voorspoed. Maar ook beproeving in je onderbewustzijn. Die karaktervorming. En dat je soms ook alles moet neerleggen in zijn hand. En te zeggen, Heere God, ik geef mijzelf aan u volkomen. We gaan dat alles in de hand van de Heer leggen. En misschien dat u aan bepaalde dingen van uw leven denkt. Ook de beproeving van uw lichaam. Of de beproeving van uw ziel. Of de tegenslagen in uw leven. Hoe ga je ermee om? Ik wil u veel wijsheid, maar ook licht daarvoor bidden en vragen. Maar ook voor mezelf. Om staande te blijven in deze nogal moeilijke tijd. Voor kinderen en ook voor kleinkinderen en achterkleinkinderen. We gaan de Heer daarvoor bidden. Trouwe Vader in de hemel. U heeft door het leven van Jozef iets gedaan wat ons tot lessen heeft gebracht. In het vormen van ons karakter. En dat we onze zwakheden kennen. En dat we soms tot huilens toe dat elke keer weer in ons leven tegenkomen. We willen dat voor u neerleggen. En soms moeten we ervoor wegvluchten. Ook willen we u bidden, Heer, voor datgene wat u in ons leven heeft uitgewerkt, dat we daar trouw in zullen blijven. In de algemene wat u geleerd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Want hij die geeft zal ontvangen, maar hij die neemt, daarvan zal worden genomen. Heere God, er komt heel veel op ons af in dit leven. En we hebben heel wat zwakheden, of waar we verslaafd aan kunnen. Al is dat alleen maar een mobieltje. Of een fruitautomaat. Op allerlei dingen, we kunnen het maar invullen. Heere God, wilt u ons lichten op uzelf. Om in vrijheid, in waakzaamheid, maar vooral in vrede met u te leven. Komt u tot uw overheerlijk doel. Want u weet precies hoe we zijn moeten. Ook met de gemeente, met elkaar. Dat er geen wortel van bitterheid in ons leven kan uitkomen. Maar dat we voor elkaar zullen bidden. En elkaar voor uw troon der genade te brengen. Ook in degene die we missen. We willen u daarvoor loven en prijzen. Dat u dat kunt, het is de vraag of wij het willen. Uit genade. Amen. Nog even een berichtje naar u toe.